Halleluja, goedenavond allemaal. Zijn liefde faalt nooit. Nog voor Israël, nog voor de gemeente, nog voor ons. Oké, die lampen zijn wel erg vuil deze keer. Goed, vanavond een speciale Bijbelstudie. We gaan de tijd ervoor nemen. Over Israël en de gemeente. We hebben als oudste ook dat samen besloten om in de gemeente ook duidelijkheid te geven over onze houding naar Israël, naar de gemeente toe. Ook omdat we vandaag aan de dag heel veel verwarring zien, ook verwarring horen in gemeentes over een terugkeer naar de Sabbat en de plaats van Israël en allemaal leren die rondgaan en willen zorg dragen en verantwoordelijkheid nemen voor God. Ook voor jullie, ook voor de gemeente, daar zijn wij verantwoordelijk voor. En als ik hier vanavond ook dingen uitleg, zijn we het ook als broeders daarmee eens. We willen gewoon ons hart laten zien hoe wij in alle dingen willen staan. En ik denk dat het ook voor u belangrijk is om dat te weten. Wij geloven dat elke gemeente een speciale kleur heeft. We zeggen ook helemaal niet dat wij perfect zijn, dat zijn we niet. We hebben ook niet de hele waarheid in pacht, maar ik geloof dat iedere gemeente ook een bepaalde focus, een bepaalde visie heeft en dat mag in God. Je hebt gemeentes die heel erg zendingsgericht zijn, andere gemeentes meer op onderricht. Ieder mag zijn eigen kleur hebben en we moeten elkaar erin zegenen. Maar het is ook zo dat we wel een bepaalde overtuiging hebben en dat willen we ook graag met u delen. We zijn daar verantwoordelijk voor en we willen ook verantwoordelijkheid nemen naar God toe. Als we spreken over Israël en de gemeente, spreken we eigenlijk over de raadsbesluiten van God, wat verborgen geheimenissen zijn, waar we alleen maar gedeeltelijk inzicht in hebben. Paulus spreekt over geheimenissen. Hij spreekt over geheimenissen van de gemeente. En geheimenissen zou je nooit begrijpen zonder de geest van openbaring en kennis. En ook zonder een gedegen kennis van heel Gods woord en Gods plannen. En dat maakt in sommige onderwerpen heel erg moeilijk. Kijk, een studie over de geestesgaven is vrij eenvoudig. En daar kan je gewoon een onderwerp kan je over spreken, over het bloed van Christus. Het zijn eenvoudige onderwerpen in die zin, omdat het niet zijn vertakking heeft in heel het heilsplan van God, in de raadsbesluiten van God. En daarvoor zegt Paulus ook dat als hij spreekt in Efeze 1 over de raadsbesluiten van God, dan zegt hij dat we moeten bidden dat God ons geest geeft, een geest van openbaring en kennis om hem recht te leren kennen. Verlicht de ogen van ons hart. Dus daar wou ik gewoon vanavond eens even mee beginnen. Dat we dat eens bidden ook voor ons allemaal. En ik wil vragen of u een gebed mee wil bidden. Zeg maar, Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Ik wil zien door uw ogen. Ik wil begrijpen met uw verstand. Open mijn oren. Om uw woord te verstaan. Geef mij uw geest van openbaring en kennis om uw recht te leren kennen en uw plannen te gaan verstaan. In Jezus' naam. Neem zomaar nooit zomaar iets aan. En wat we u willen ook altijd aanmoedigen, keer altijd terug naar Gods woord. Als u zegt, ik ben het helemaal niet met je eens, mag u ons altijd schrijven en zeggen, joh, dit en dat staat in Gods woord, hoe doe je dat? Hoe leg je dat uit? Heel erg belangrijk. Wat we heel erg ook, waarvoor ik deze avond ook heb, is omdat we vandaag in de dag heel veel vragen krijgen. We krijgen vragen ook in de gemeente, waarom houden jullie niet de Sabbat? Waarvoor prediken jullie niet meer over Israël? Wat is jullie positie naar Israël toe? Waarvoor niet de Joodse feesten? We krijgen over het e-mail daar vragen over. Dus we willen gewoon over die onderwerpen willen wat duidelijkheid verschaffen. Hoe wij erin staan en hoe we ook geloven dat Gods woord daarin staat. We horen wel eens van die dingen de laatste tijd. Dat mensen, en dat lees je wel in artikelen en in boeken, dat er vaak hele kort door de bocht opmerkingen worden geplaatst. Zonder Israël geen opwekking bijvoorbeeld. Dat wordt zomaar neergelegd. En ik weet wel dat er misschien ergens een kern van waarheid in is, maar het brengt mensen in verwarring. Ik hoorde pas een preek van iemand die zei, letterlijk zei hij ook, alleen door Israël kunnen we bij Jezus komen. En dan denk ik van, ja, waar gaan we nou heen? Wat gebeurt er nou? dat voelt niet helemaal goed aan, dat voelt verdraaid aan. En hoe zit het nou? Natuurlijk zit er ergens een waarheid in, want het heil is uit de Joden, maar het voelt raar. Hè? En daarom is het zo belangrijk dat we gewoon gaan begrijpen wat Gods prioriteit is. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als u leest bijvoorbeeld ook in de Efezebrief, waar God dus gaat spreken over de raadsbesluiten van God, hè, in Efeze 1, over het uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld. En het zijn geheimenissen allemaal. Dat kunnen we met ons verstand niet bij. Dat kan je alleen maar aanvaarden. Dat zijn geheimenissen. Ook Gods handelen met Israël, dat zijn allemaal geheimenissen. Maar als Paulus dan spreekt over het geheimenis in Efeze 1 vers 9 tot 10, dan staat ook dat God ons het geheimenis van zijn wil heeft willen laten kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. En waarom ik dit aanhaal is dat we moeten eerst Gods passie zoeken. En vandaag horen we Gods passie is Israël. En nogmaals, ik zal laten zien dat we niet tegen Israël zijn. We horen juist Gods passie de gemeente. Nee, Gods allergrootste passie is Christus. Dat moeten we begrijpen. Dat is wat hier staat, het geheimenis van zijn wil. God wil alles onder één hoofd, Christus, samenvatten. En dat is waar we onze focus op moeten richten. Paulus zegt ook verder in Efeze 1 vers 22 tot 23... dat hij Jezus, hij heeft alles onder de voeten van Jezus gesteld. En hij heeft hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in alle volmaakt. Dus hier laat Paulus ook het hart van God zien. Wat is Gods passie? Gods passie is vooral dat Christus gestalte krijgt, dat hij wordt geopenbaard, dat hij alles in alles zal zijn en alles in alles zal volmaken. Efeze 4 vers 10 ook, dat Jezus is opgevaren boven alle hemel om alles tot volwassenheid, tot volheid te brengen. Paulus spreekt in de Efezebrief bijvoorbeeld alleen al over 7 geheimenissen. Maar geen geheimenis kan je verstaan als je niet eerst het geheimenis verstaat. Waar Paulus over spreekt in Colossenzen 1 vers 26 tot 28 bijvoorbeeld. Het geheimenis wat eeuwen en geslachten verborgen is geweest, ook voor Israël, maar nu geopenbaard als een heilige. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat is de focus. Dat is de focus. Hem verkondigen wij, zegt Paulus, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderricht in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. De focus is dat Christus wordt gebracht. Paulus zegt, ik heb barensweeën totdat Christus in uw gestalte krijgt. Nou, wat wij hebben gezegd in deze gemeente, wat we één ding willen, is, it is all about Jesus. It's all about Jesus. Onze volkomen focus willen we daarop hebben. Van daaruit willen we gefocust zijn op andere dingen, maar we willen gefocust zijn zoals de Bijbel gefocust is, dat Christus alles in al is. Hoe meer we hem verhogen, hoe meer Jezus mensen tot hem trekt. Dat is de waarheid in Gods woord. En dat is wat we in eerste instantie, denk ik, willen zeggen. Dat is ons hart en dat is wat we willen. Christus brengen. Dat Christus gestalte krijgt. Dat hij zichtbaar wordt in mensenlevens. Dat de gemeente tot volwassenheid wordt gebracht. En dat is het hart van God. En wat we vandaag zien is dat zoveel mensen helemaal gefocust zijn op de eindtijd. Op de komst van de antichrist. Op al is het de geestesgaven, op Israël en dat de focus helemaal afgaat op die unieke plaats van Christus. Nou, daar willen we voor gaan staan. Dat centraal blijft staan, hoort naar hem alleen. En dat we leren horen en luisteren naar Christus. Houdt dat nou in dat wij geloven, en dat is ook wat mensen vaak dan denken, dat wij het geestelijk Israël zijn, het Israël af heeft gedaan, het zijn verre van ons. En wij geloven in de God van Israël. Wij geloven dat hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Wij zijn ongelooflijk dankbaar voor alle profeten, voor de Tora, voor Mozes. We prediken eruit, we erkennen het. We zijn dankbaar dat boven alles uit het Joodse volk is onze Messias geboren. De 12 apostelen waren Joden. We erkennen dat, we zijn er ongelooflijk dankbaar voor. En onze motivatie moet ook zijn daar altijd dankbaar voor te blijven en voor Israël daar in die zin te bidden. Vanuit volwassenheid, wetend wie we zijn in Christus. Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 9 vers 2 tot 5, zegt hij, ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters van wie ik mijn afkomst deel. Ik zou bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te worden omwille van hen de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken omwille van het volk, dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Paulus heeft hier een grote smart en een voortdurend hartzeer. Maar alsjeblieft, lees de Bijbel in zijn verband. Vaak wordt zo'n tekst aangehaald van, zie je wel, het gaat alleen maar eigenlijk om Israël. Maar waarvoor heeft Paulus die smart en die pijn? Dat is omdat hij net heeft uitgelegd in 8 hoofdstukken de geweldige verlossing die er is in Christus. Hij legt net uit de dingen die de Joden nooit konden. Ze mochten nooit in Gods aanwezigheid komen. 1 keer per jaar de hoge priester. Er was geen vrije toegang tot God. Er was geen enkel idee dat de Joden het idee hadden, hey, er is geen veroordeling in Christus. Ze kenden dat niet. Dat al God voor hen was en wie zal tegen hun zijn? God die rechtvaardigt, wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? En Paulus heeft juist in Romeinen 8, heeft hij dat loflied van wat hij heeft ontdekt in Jezus Christus. En vanuit die volheid, vanuit dat weten, wat bestemd was voor het Joodse volk, heeft hij een voortdurend smart, want ze hebben het ergens niet gepakt. Ze zijn verblind. Ze hebben het niet aangenomen. Dat is zijn nood. En verder zegt hij ook dat hij bidt voor het volk van God. Waarom? Omdat ze trachten hun eigen gerechtigheid te laten gelden, maar ze hebben zich niet onderworpen aan Gods gerechtigheid. Aan de gerechtigheid van Christus. En ergens zijn ze daardoor buitengesloten. En Paulus zie je ook dat hij ook in de eerste instantie altijd het evangelie preekt tegen Israël, tegen de Joden, omdat het is eerst aan Israël gegeven. Maar Paulus hier in Handelingen 13 vers 46 zegt hij, Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken, maar nu u het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie nu wenden wij ons tot de heidenen. Ze hebben iets niet genomen, ze hebben het niet geloofd. En dat is een situatie die nog steeds vandaag aan de dag zo is. Houdt dat in dat God zijn volk verworpen heeft? Nee. Zijn roeping is onberouwelijk. Zijn verbond blijft staan. Maar ze zijn in een situatie van ongeloof. En dat is iets wat we in de eerste instantie heel goed moeten begrijpen. Dat Israël nu terug is in zijn land, is een wonderbaarlijke vervulling van de profetieën. Daar mag je je ogen niet voor sluiten. Lees Jeremia 31, vers 35 tot 37 maar. Dan zegt God eigenlijk ook dit. En dat als de verordeningen van de hemel zullen wankelen, als de hemel boven te meten is, de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan pas zal ik het hele nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben. Dus in God is daarin geen verwerping. God heeft plannen. En hij heeft zijn volk, wat ook in de profeten staat, teruggebracht in hun land. In ongeloof, maar Gods hand is daarin. En daar geloven we ook in. Waarom? Omdat God ook aan Abraham al heeft gezegd, aan uw nageslacht zal ik dat land geven. En daar beroept Netanyahu zich op en vele Joden dat God hun dat beloofd heeft. En dan mogen we, dat staat in Gods woord. Dat is een reden waarom we voor Israël bidden. Waarom we daarachter mogen staan, omdat we weten, God is een trouwe God. Hij staat achter zijn verbond. Jeremia 24, vers 6 tot 7 zegt God ook, ik zal mijn oog op hen slaan ten goede. Ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. En ik zal hun hart geven om mij te kennen. Jeremia 16, vers 15, nog een tekst. Zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten heeft in optrekken uit het noorderland en uit al de landen waarin hij hen verdreven had. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb. Voor onze ogen vervuld deze profetieën. En God heeft gezegd, ik zal hem voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel. Jeremia 32, vers 40 en 41. In Ezechiël 47, vers 14 zien we dat God zelfs gezworen heeft om dit land aan de vaderen te geven. En God zweert bij zijn zoon. En God zweert dat iedere knie zich zal buigen voor Jezus. Maar hij zweert ook dat het land aan Israël behoort. En dus dat is waar we achter staan. Dus wij geloven niet dat Israël af heeft gedaan. Maar wij geloven wel dat er andere bestemmingen zijn. Dat de gemeente uit wedergeboren mensen bestaat en het oude Israël nog steeds te maken heeft met de oude natuur. Daar ga ik dadelijk wat verder op in. Want wij geloven dat gans Israël behouden zal worden, maar het moment zal zijn dat ook zij hem zullen aanschouwen die ze doorstoken hebben. Het is niet automatisch dat ze behouden zijn, maar ook zij zullen hun Messias moeten erkennen. Nou, een van de grootste issues vandaag, punten is vandaag, dat mensen, de hele sterke leer is vandaag aan de dag, die zegt, het nieuwe verbond is gesloten met Israël. Het moment dat ik geloof in Christus en ik krijg deel aan het nieuwe verbond, krijg ik in wezen ook deel aan Israël. Ik wil daar wat op ingaan, omdat wij geloven dat het een gevaarlijke gedachte is, dat bepaalde dingen hierin niet begrepen worden, die we wel moeten begrijpen. Je creëert heel veel verwarring daardoor. Wat is een verbond? Ik denk dat het belangrijk is om daar even over te spreken. Even kijken, ik heb een papiertje kwijt. Oh, sorry. Goed. In het Oude Testament zien we dat God heeft verschillende verbonden gesloten. In Genesis 15 zien we een verbond, Genesis 17 zien we een verbond, het verbond van de wet. God biedt dat verbond aan. Hij zegt, dit is mijn verbond. Maar we zien altijd in het Oude Testament dat het ook een voorwaarde heeft. In het verbond van Genesis 17 bijvoorbeeld zegt God, dit is mijn verbond. Wat mij betreft zal ik dit doen en dat doen. En ik zal je het land geven en ik zal je zegenen. En het is God die zegt, dat is wat ik wil doen. Maar wat jou betreft, je moet je besneden worden. Dus je ziet dat er een kant is waar Israël, waar Abraham aan moest voldoen. Later zien we ook dat God ook zegt in de profeten, dat het niet besneden zijn verbondsbreuk is. En je ziet ook dat het volk later in de woestijn ook niet besneden was. Ze moesten toen in Gilgal weer besneden worden. En je ziet dus dat het altijd ergens voorwaardelijk is. Als de mens iets niet doet, dan is dat eigenlijk een verbondsbreuk. Het verbond met de wet was hetzelfde zo. God zegt, oké, ik heb een verbond met jullie, mijn verbond met jullie is dit. Wat jullie moeten doen, hier is de wet. Maar het probleem was niet bij God, ook niet bij de standaard van de wet. Het probleem is dat de mens zei, van, dat zullen we allemaal doen, in onafhankelijkheid. We hebben God daarbij nodig. Niemand kan de standaard van God bereiken. We zijn zo diep afgevallen in onze oude natuur van de heerlijkheid van God. Zo op een geweldige wijze dat we nooit aan Gods standaard kunnen voldoen. Dus dan zie je ook dat God op een gegeven moment zegt, dat verbond heb ik verouderd verklaard. Want het liep constant stuk op de oude natuur, die we allemaal geërfd hebben van de eerste Adam. Allemaal, Jood, Heiden, wij allemaal, maar ook de Joden. En dat is wat we heel goed moeten begrijpen. En als God dan in een nieuw verbond zegt, Hebreeën 8 vers 10 bijvoorbeeld, want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, ik zal die in hun harten schrijven en ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Deze tekst uit Jeremia 31 wordt heel vaak aangehaald, zie je wel, God heeft dat verbond gesloten met Israël. Maar wat staat er nou eigenlijk? En ons probleem is in deze zo, dat als God dus dat verbond met Israël sluit, die nog niet gelooft, niet wedergeboren is, dan is dat nog steeds weer gesloten met de oude mens, waar het constant op vastliep. Constant. Als God een verbond met mij sluit, als voorwaarde dat ik de 10 geboden moet houden, ja, 1 verkeerde gedachte en het verbond is verbroken. Kijk, en ook als het nieuwe verbond waarvan de Bijbel zegt, het is een eeuwig verbond, als dat dan met het aardse volk Israël is gesloten, nog met niet wedergeboren Joden bijvoorbeeld, dan kan nooit stand houden. Want we hebben gevallen natuur. En persoonlijk geloven wij dat het nieuwe verbond in die zin, God zegt ook mijn verbond, waar ik mij mee verbinden zal, wij geloven dat dat met Jezus Christus zelf is gesloten. Want in dat nieuwe verbond namelijk heb je daar die volmaakte God. En in het oude verbond hadden we een onvolmaakt mens, daar liep het altijd op stuk. Maar in het nieuwe verbond hebben we een volmaakt God en een volmaakte laatste Adam. Een volmaakt nieuw mens. En dat geeft vrede. Want dan weet je dat ook al falen wij, en ook al is de kerk helemaal niet zo geweldig geweest de afgelopen 2000 jaar, maar het verbond blijft staan, want het is gesloten met onze vertegenwoordiger bij God, de mens, Jezus Christus, een perfect mens. En dat maakt het onverbrekelijk. En dat verbond waarvan God zegt, dit is mijn verbond waarmee ik mij verbinden wil, dat heeft hij eerst aan Israël aangeboden, ja. En alle gelovige Joden, de apostelen en alle gelovige Joden, hebben daar deel aan gekregen. Maar hoe krijg je nou deel aan dat verbond met God? Dat krijg je niet omdat jij uit Israël bent, omdat God zegt, ik heb het met Israël gesloten. Je krijgt dat als, wat Paulus zegt, als je een waarachtige Jood bent, een besnijdenis van het hart. Dat krijg je alleen als je ook persoonlijk dat accepteert. He, vandaag en de dag hoor je heel vaak dat de mensen zeggen, ja, maar goed, God is, natuurlijk is God trouw aan het verbond, maar alsof dan de Joden haast geen wedergeboorte nodig hebben. Maar ze hebben dat ook nodig, want God zegt, wat is dat verbond? Ik zal die in hun harten schrijven. Maar als ik nou niet wil dat God in mijn hart schrijft. Maar ook de gemeente. God heeft het ook niet gesloten met ons als mensen. Als de gemeente heeft het gesloten met de nieuwe mens Jezus Christus. En met zij die wedergeboren zijn, de nieuwe schepping in Christus. En dat maakt het onverbrekelijk, dat maakt het eeuwig. He, want hoe het ook draaien, Joods vlees is nog steeds vlees van de eerste Adam. Zoals ons vlees van de eerste Adam is. En daarvoor kan God dus niet, kunnen we niet zeggen, ja jongens, nu heb ik in Jezus geloofd en ik krijg deel aan Israël. Ik begrijp wel dat er een kern van waarheid in is, omdat we ook daar zoveel aan te danken hebben. He, ook omdat de apostelen uit Israël zijn, maar er zit een hele verkeerde ondertoon in. En dat is waar we voor op moeten passen. Want ik wil juist af van mijn oude mens. En als mensen dan zeggen, ja jongens, je krijgt daardoor deel aan Israël. Maar aan wat voor Israël? De wedergeboren Joden? Ja, die behoren al bij de gemeente. Is het dan alleen maar met Israël, de staat Israël? Maar er zijn 2 miljoen Palestijnen die moslim zijn. Wat wordt dan bedoeld? En toch wordt dat zo uitgelegd in veel boeken vandaag aan de dag. En wij vinden dat iets gevaarlijks. Dat moet je even duidelijk maken, want dit verbond is perfect. Het wordt aan Israël aangeboden, aan de heidenen aangeboden. Maar de toegang is mijn persoonlijk geloof. Dat ik zeg, Jezus, oh, dank u, geef mij een nieuw hart. Schrijf in mijn hart. Dus het moet persoonlijk gemaakt worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat nieuwe verbond, we geloven dat dat gesloten is tussen 2 volmaakte wezens. De eeuwige volmaakte God en de eeuwig volmaakte mens, Jezus Christus. Wat het beloofde zaad is aan Abraham. Hij is de laatste Adam, onze vertegenwoordiger in het nieuwe verbond. We krijgen deel aan een nieuwe schepping. Wij krijgen deel aan Christus. Wij krijgen deel aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hoe dieper we dat beseffen, kunnen we bidden voor Israël, voor de ongelovigen, dat zij ook deel daaraan mogen krijgen. En dat ze deel mogen krijgen aan dat geweldige wat God voor hun voorbereid had. En nu tot ons is gekomen. Een andere gedachte waar veel over wordt gediscussieerd, is dat Israël de wortel is waar we op zijn geënt. En dan wil ik ook even gaan naar Romeinen 11. En nogmaals, we erkennen dat in al die dingen zit een kern van waarheid. Maar ik geloof dat we duidelijk moeten zijn. Want als we zomaar zeggen, jongens, Israël is de wortel wel op, of we zijn geënt. Waar ben ik dan op geënt? Ik begrijp dat ook helemaal niet, zo'n gedachte. Ja, op de wedergeboren Joden, ja, maar die zijn al bij de gemeente. Ben ik geënt op de staat Israël? Heb ik dan een erfdeel in het land Israël? Moet ik mijn wortels hebben in ook 2 miljoen Palestijnen die Israëlieten zijn? Of 3/4 van het volk wat atheïst is? Begrijp je? Dat het verwarrend werkt. En dat we goed moeten uitleggen wat wordt nou bedoeld met die wortel. Is Israël wel de wortel? Paulus zegt in Romeinen 11, vers 16 tot 20. Hij zegt, zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. Is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien u enkele van de takken weggebroken zijn en u als wilde lood daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien u er tegen beroemt, niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u. U zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, ze zijn om hun ongeloof weggebroken en u staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Ten eerste, als we die tekst goed lezen, zien we niet dat Israël de wortel is. Zij waren takken. Wat is dan die wortel? Wat is dan die saprijke wortel van de olijf? In heel de context van de Romeinenbrief gaat het om rechtvaardiging door geloof. Het gaat om de belofte die aan het zaad van Abraham is gedaan aan Christus, zegt Paulus in de Galatenbrief. Galaten 3, vers 16. Dus de allerbeste uitleg is, en Paulus legt dat ook uit in Romeinen 4, 5 en 6, legt hij uit, wat is nou een werkelijke Jood? Dat is uiteindelijk zij die in geloof zijn, zij die besneden zijn van het hart. Dus de Jood of de heiden, wij krijgen alleen maar deel aan die saprijke wortel van de olijf, die rechtvaardiging door geloof aan Christus door geloof. Waarvoor is Israël weggebroken? Vanwege hun ongeloof. Hoe worden wij geënt? Door ons geloof in Christus. We kunnen weggebroken worden als we afvallen van het geloof. Maar nogmaals, de weg tot de erfenis, om het heil te beërven, is geloof. Door geloof heb ik toegang tot de genade die mijn fundament is. Romeinen 5, vers 2. Dus geloof is de middel waardoor ik toegang heb tot. En het moment dat ik dus geloof aan de gerechtigheid van God openbaart, die gerechtigheid van Jezus Christus, mijn geloof in Christus, krijg ik deel aan die saprijke wortel. Aan die belofte die al aan Abraham is gedaan. En aan zijn zaad, dat is Christus. En waar we dus wat Paulus ook uitlegt in de Galatenbrief, waar we deel aan krijgen door geloof. En daarvoor is het vandaag aan de dag, lijkt het net alsof mensen twee evangelie prediken. Ja, voor de heiden is het dat, maar de Joden worden toch wel behouden. Maar wij geloven met heel ons hart dat het is eerst aan hun gegeven, maar ze zullen ook alleen maar door Christus behouden kunnen worden. En ik denk dat we daar heel duidelijk aan in moeten zijn. Paulus zegt in Romeinen 2, vers 28 tot 29 ook, hij is een Jood die de ware besnijdenis van het hart. Dus Paulus die legt ook in die Romeinenbrief uit dat niet iedereen zomaar uit Israël de waarachtige Jood is. Het zijn zij die ook een nieuw hart hebben gekregen. En Paulus zegt ook, en dat legt hij ook uit in de Romeinenbrief, dat in hun zijn de verbonden, dat is ook zo. Ze hebben de besnijdenis, ze hebben de wet gekregen van God, maar ze roemden in dat krijgen van de dingen, maar het heeft hen niet behouden, want ze hebben er geen geloof aan gehecht. Vandaag hoor je wel eens die leer die zeggen van, ja, God heeft een verbond met Israël, dus ja, uiteindelijk zal gans Israël vanzelf behouden worden. Maar het is niet omdat God een verbond met iemand heeft dat je behouden bent, maar als je gelooft in dat verbond, dat is een groot verschil. Het is dat persoonlijke geloof. Noach bouwde de ark, heel hard werken voor God, maar het heeft hem niet behouden. Pas toen hij in de ark ging, werd hij behouden. En dat is wat Paulus ook uitlegt in de Romeinenbrief, dat er persoonlijk geloof, Paulus zegt ook, ze wandelden niet in de voetsporen van Abraham die God geloofde. Want ze roemden in een verbond, ze roemden in de wet. Maar dat is niet voldoende. U kan roemen in uw Bijbel, u kan roemen in uw kerk, maar het zal u niet behouden. Alleen als u gelooft in Christus, wordt u behouden. Als u uw vertrouwen stelt in de ark die Jezus Christus is, die ons kan redden. En dat moeten we duidelijk neerzetten, want anders krijg je eindeloze verwarring. En vandaag zie je dat er ook heel veel verwarring komt om die dingen. Het wordt allemaal even onduidelijk. Maar ook zij zullen, wanneer ze niet bij hun ongeloof blijven, opnieuw geënt worden. Dat is de insteek van Paulus. Dat ze ook tot geloof moeten komen. Ook als we kijken in de gelijkenis van de wijnstok, zien we dat de Heer Jezus is de wijnstok en de wortel, wij zijn de ranken. De ranken dragen niet de wijnstok, de wijnstak draagt ons. En ook daar zien we dat dus Jezus Christus de wortel is in de wijnstok. En er worden ranken weggeknipt, worden ranken gesnoeid. Maar wat is de bron des levens? Christus zelf. Dus hij is onze wortel. Daarom zegt de Bijbel ook niet, zegt Paulus niet, jullie moeten geworteld worden in Israël. Nee, je moet geworteld worden in Christus. Colossenzen 2 vers 7. Christus moet gestalte in ons krijgen. En dan krijg je iets gezonds. En er is zoveel verwarring over. En heel de Bijbel door zie je die twee principes van het vlees of de wet en de geest altijd tegenover elkaar. We zien het al in Genesis, de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En we zien een Kaïn die zijn eigen werk offert en Abel die een lam offert. We hebben de bedeling van de wet, de bedeling van de genade. We hebben Hagar, het aardse Jeruzalem. Sarah, wat staat voor het hemelse Jeruzalem. We hebben Ismaël, het product van eigen werk van Abraham. We hebben Isaac, het kind van de belofte. Dus al die principes worden altijd tegenover elkaar gezet. En degene die uit geloof zijn in de belofte van God. En degene die denken het door werken te bereiken. Toen Jezus Nicodemus ontmoette, was een Joodse leraar. Die kwam in de nacht bij hem. Toen zei Jezus niet tegen hem van, jongen, dit komt helemaal goed met jou. Je bent Israëliet, je hebt de verbonden, je hebt de wet, het komt helemaal goed met jou. Je hoeft echt niks te doen, vertrouw nou maar dat het verbond met mijn vader voldoende is voor jou. Nee, wat zei Jezus? Nicodemus, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. Zei het tegen een Joodse leraar. En vandaag hoor je dus de leer van, nou, God heeft een verbond, komt allemaal wel goed. Nee. Als je niet opnieuw geboren wordt. Dus Jezus zelf geeft ook heel duidelijk antwoord dat wedergeboorte noodzakelijk is. Want God gaat die oude mens niet opknappen. De wet is gegeven om de hele wereld strafwaardig voor God te stellen. De Joden, de heidenen, iedereen. Dat we allemaal weten, zonder Christus gaan we eeuwig verloren. We hebben een heiland nodig, we hebben redder nodig. De wet is alleen gegeven om ons de zonde te tonen, ons strafwaardig te stellen voor God. En dan we zien, we hebben hem nodig die mijn straf heeft gedragen. De wet moet ons brengen in de armen van genade. En de Joden zijn gaan roemen over de dingen die God al aan hun had gegeven. En ze zijn niet gevlucht in de armen van Jezus. Hij is tot de zijne gezonden en ze hebben hem niet aanvaard. En dat zijn dingen die we duidelijk moeten zien. Als we ook kijken naar het Oude Verbond, de twee testamenten in de Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zien we dat God dus zelf dat oude voor verouderd heeft verklaard. En wij geloven dat we heel sterk dat moeten scheiden. Als God iets verouderd verklaart, voorbijgaan verklaard heeft, ook in de Hebreeënbrief, waarvoor zouden we terugkeren tot allerlei Joodse geboden en Joodse feesten en Joodse dingen, terwijl God zegt dat het is verouderd verklaard. Terwijl God zegt dat het zijn schaduwbeelden. En dat is dan even de volgende punt. We hadden pas een vraag gehad, ook via internet, waar mensen zeiden, dit in Leviticus 23 vers 1 tot 4 staat dat de Joodse feesten, er zijn 7 Joodse feesten, zijn de feesttijden des Heren. Waarom viert de kerk nou wel Pasen en Pinksteren en bijvoorbeeld niet de andere loofhuttefeesten, de grote verzoendag en de Sabbat? En waarom vieren we het ook op een andere tijd dan Israël? Ook nog eens een keer. En heel veel christenen van de dag zeggen, ja, oké, dat is allemaal door de kerk verzonnen, laten we terugkeren tot de Joodse inzettingen. Maar wat we heel duidelijk moeten begrijpen is dat Paulus dus duidelijk zegt dat al deze dingen alleen een schaduwbeeld zijn. Want mensen komen ook heel vaak aan van, ja, die feesten staat dat het eeuwige feesten zijn, eeuwige inzettingen van God. Maar ook dat moet je goed begrijpen. Kijk, stel je voor dat ik eeuwig ben, dat ben ik ook. Maar kijk, die lamp die op mij schijnt, mijn schaduw is dan ook eeuwig, toch? En wat we goed moeten begrijpen, wat mensen vaak niet begrijpen, dat als God spreekt in het Oude Testament over de feesten, wat profetische feesten zijn, dat zegt God, dat zijn eeuwige inzettingen. De besnijdenis was een eeuwige inzetting. Waarom? Maar het was een schaduwbeeld van de waarachtige besnijdenis van het hart. Pasen was een geweldig schaduwbeeld van het waarachtige Pasen. Elk offer in het Oude Testament was een schaduwbeeld van het ene perfecte offer wat Christus bracht. Elk lammetje wat geslacht werd in het Oude Testament, de miljoenen lammetjes die geslacht zijn, waren allemaal een schaduwbeeld van het eeuwige lam van God, geslacht voor de grondlegging der wereld. Wat doen we? Kussen we nou de schaduw of kussen we de zoon? Kussen we de realiteit? En als ik de realiteit omarm en de zoon kus, waarom moet ik de schaduw kussen? Als ik van vakantie terugkom, ik ben in Kenia geweest en ik zie Ineke. En dan komt ze aanlopen en dan is de zon schijnt. En wat ik dan doe, ik werp me niet op haar schaduw om dat te kussen. Ik werp me op haar om het haar te kussen. Maar dat is toch normaal? Maar vandaag de dag zie je dat mensen ergens gewoon de liefde voor Jezus niet hebben of de volheid hebben gezien in Christus en de genade die er is in Christus en zijn perfecte goedheid en zijn perfecte volbrachte werk en zijn perfecte offer, omdat ze daar niet standvastig in zijn en leeg zijn. Daar zie je dat ze terugkeren naar armelijke wereldgeest en al die feesten weer in terugstappen. En wij geloven dat het een gevaar is. Zelfs om de Sabbat weer als wetje te gaan houden. Terwijl hij mijn Sabbat is, 7 dagen in de week. Mag ik tot rust komen van mijn eigen werken en tot rust komen in zijn perfecte werk. Dan moet ik blijven omarmen. En als ik dan terugkeer tot wat Paulus, die zwakke wereldgeesten. Het zijn zwakke inzettingen. God heeft gezegd, de wet en de feesten en al die inzettingen heeft God voor verouderd verklaard. God zegt, het gaat om mijn zoon. Hoort naar hem alleen. Kus de zoon. En hoe meer we gericht zijn op hem en ons laten vullen met zijn goedheid en liefde en zijn trouw. En dan merk je, wauw, ik hoef niet 1 dag Pasen te vieren. Ik mag elke dag in zijn opstandingskracht leven. Ik hoef niet alleen maar Pinksteren te vieren om te herdenken dat de geest Gods is neergestort. Ik mag elke dag vol zijn van de Heilige Geest. Oude christenen zeiden wel eens zo van Pasen en Pinksteren vallen voor een christen op 1 dag. Maar dat is eigenlijk waar. Waarom viert de kerk dan Pasen en Pinksteren? Niet omdat we de Joodse feesten willen vieren. Dan moet je Pesach vieren gewoon, dat is terecht. Maar gewoon als herdenkingsfeest. Kijk, ik heb in Frankrijk gewoond, daar houden ze helemaal niet zo van feesten. En zeiden ze altijd van Pasen, och, het is elke dag voor ons Pasen. Het is goed om te vieren, maar we moeten... De realiteit in Christus is dat we deel krijgen aan zijn opstandingskracht. Dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt is in mij. De Heilige Geest is uitgestort op Pinksteren en Paulus is doorlopend vol met de Heilige Geest. En als christen moeten we leren elke dag daarin te leven. En ook als dan mensen zeggen, ja jongens, we gaan weer Pesach vieren en Pinksteren en zie je mensen dan gaan doen. Ik heb er zoveel ellende van gezien. En vandaag zal ik nog te praten met iemand ook, een jongen ook, die echt zo vol van de Heer is begonnen. En nu ineens dan zie je hem veroordelend worden, met een keppeltje rondlopen. En dan helemaal de Sabbat en alles. En het wordt helemaal zwaar en veroordelend en zo. Maar je gaat naar een schaduwbeeld terug. Als je honger hebt, dan kan een schaduwbeeld van een hamburger je nooit voeden. Als je dorst hebt, heb je niks aan de schaduw van je fles water. Je hebt alleen maar wat aan de realiteit. En dat is wat we goed moeten beseffen. En dat is wat Paulus ook zegt. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit is alles alleen maar een schaduw van wat komt. De realiteit, de werkelijkheid is van Christus. Er is geen enkele regel in het nieuwe verbond wat de heidenen verplicht om de Joodse feesten te houden. Helemaal nada. Want God zegt, je hebt de volheid in Christus ontvangen. De gehele wet is in hem vervuld. De feesten zijn in hem vervuld. Hij is mijn paaslam. Hij is mijn eersteling, waardoor we eerstelingen mogen zijn van een nieuwe schepping. En ik denk dat we daarin de kerk duidelijkheid in moeten geven. Het is all about Jesus. We moeten naar hem kijken en onze focus op hem richten. Pas was er een broeder die kwam in de gemeente en die zei van, nou, ik heb het nu helemaal ontdekt. Ik vier ook de nieuwe maansdagen. En toch, ik voel zo ineens dat er zoveel meer zegen komt in mij. Ik dacht, wat is die nieuwe maansdagen nou? Ja, de Joden hielden dat ook. Maar het wordt allemaal zo mystiek, zo eng. Wij vieren Jezus. Wij vieren zijn opstanding. Wij vieren dat Christus in mij woont. Wij vieren zijn opstanding. Wij vieren dat de Heilige Geest bij ons is. Dat we een tempel zijn van de Heilige Geest. En laten we dat nou vieren. En ik denk als we dat, hoe meer we dat gaan vieren, dan worden we zo rijk dat Paulus zegt, ik heb een voortdurend hartzeer, want ze hebben het niet gepakt. Ze zitten nog steeds in de schaduw en ik heb de werkelijkheid. En dan gaan we niet doen, oh Israël, oh dat is allemaal alsof het heilig is. En eerlijk gezegd, ja, soms denk ik van, ja, is het allemaal nou heilig? Is echt de dweil uit Israël ook een heilige dweil, omdat het uit het heilige land komt? Nee, we hebben mensen hier gehad, die kwamen hier binnen met een flesje Jordaanwater. Die zei, wil alleen gedoopt worden in Jordaanwater, kunt u dat in het bad doen hier? We hebben gezegd, nee, dat doen we niet. Want dat wordt allemaal haast gnostiek, wordt dat. Dat wordt zo vreemd. He, ik ben met Christus al gestorven. Ik ben opgestaan toen hij stierf. En dat vier ik in een doopvond. Dat heeft niets te maken met Jordaanwater. En dan zie je allemaal vreemde dingen gebeuren gewoon. En ik denk dat we daarin waakzaam moeten zijn. Romeinen 14 vers 5 tot 6 is Paulus ook duidelijk. Hij zegt, de een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet het om de Heer te eren. Wie alles eet, doet het ook om de Heer te eren. Dus Paulus ziet dat hij die vrijheid geeft. De kerk had in de eerste instantie, zien we, hè, natuurlijk vierden de Joden gewoon de Sabbat, maar we zien al heel snel, ook in de handelingen in de Korinthe, dat ze op de eerste dag de week samenkwamen. Niet als de Sabbat, hè, de Sabbatregels moet je niet op de zondag gaan zetten, maar ze vierden de opstandingsdag van de Heer. Ook de kerkvaders deden dat in het begin, want wij vieren niet het oude verbond met de Sabbat. Hè, de Sabbat was het teken van het verbond met de wet. Dat vieren we niet meer, want we zijn in Christus gestorven aan die wet. Hij is het einde van de wet. We zijn in Christus, zijn we onder de wet van de geest des levens. En wat wij vieren is zijn opstanding. Daar zie je dat de boodschap van de eerste kerk was nog niet zo gericht alleen op het sterven van Jezus, maar vooral op zijn opstanding. Heel sterk predikten ze de opstanding van Jezus Christus. Dat was de kracht van de prediking. En die dag vierden ze de dag waarop Jezus opstond uit de dood. Dan vierden ze avondmaal. Dan legden ze hun gaven apart. Dan zeiden ze, wauw, we zijn met Christus opgestaan. We zijn een nieuwe schepping. De zevende dag is het einde van de eerste schepping. En de eerste dag der week is het begin van de nieuwe schepping. En we zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. Bestemd voor een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. We zijn in Christus. En niet meer in de oude Adam. We zijn Gods gerechtigheid geworden. En dat is wat de kerk bewust moet zijn. En daarom zien we ook, geloven we ook, dat in die zin, natuurlijk heeft God in Christus alles één gemaakt. Hè? Hij wil dat de Jood en de Heiden één is. Één nieuw mens geschapen. Hè, maar pas als ook Israël tot geloof komt, dan zijn we allemaal één in Christus. Dan worden die twee weer één. Maar tot die tijd hebben we, of het nou Nederland of ons vlees is of Joods vlees, heb je te maken met twee soorten volken. Zij die uit de eerste Adam zijn en zij die uit de laatste Adam zijn. En ik weet dat mensen zeggen, nou die kerk heeft het niet zo mooi gedaan. Pas schreef iemand mij, die zei letterlijk ook dit. Het is een onverklaarbaar wonder dat God de gemeente niet heeft uitgespuwd. Nou, als we de kerkgeschiedenis kijken, is het ook zo dat er heel veel religie is geweest. Dat er heel veel menselijke eigen gerechtigheid is geweest. En kerkoorlogen en kruistochten. En het is een wonder dat God mag dat ook uitspugen van mij, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn ook altijd mensen geweest die begrepen hebben dat het om Christus gaat, om de nieuwe schepping. En daarvoor moeten we niet kijken naar wat religie heeft uitgeleefd, maar wat we moeten terugkeren als kerk naar waar het nou werkelijk om gaat. Een gerechtigheid uit geloof. Dat we bewust zijn wie we zijn voor God. En we kunnen ook naar de gemeente kijken. Ja, de gemeente faalt. We zijn allemaal mensen. En het is de genade van God. Ik herinner me een keer dat Heidi Baker, die had een beeld gekregen. Kreeg ze een beeld van een vrouw die er heel slonzig uitzag. En ze stonk en ze was lelijk. Het was helemaal niet mooi. Toen zei ze, wat is dat voor een lelijke vrouw? Wat is dat voor iemand? Toen zei de Heer, ja, zo kijk jij naar haar. Maar mag ik je laten zien hoe ik naar haar kijk? moment toen veranderde het beeld, dus als een schitterende, stralende bruid. En toen zei de Heer, zo kijk ik naar mijn bruid. Jullie zien misschien alles wat niet mooi is, maar ik zie een schitterende bruid door mijn volbrachte werk. En dat is de beeld wat wij moeten tot ons door moeten laten dringen. Hij is als hoofd boven al wat is gegeven aan, niet aan Israël, maar aan de gemeente. Wel aan Israël aangeboden. Maar het is in eerste instantie gegeven nu ook aan de gemeente. Wij kennen hem om wie alle dingen, door wie en tot wie alle dingen zijn gemaakt. Voor Israël was er het lam van God geslacht voor de grondlegging der wereld. God heeft alle dingen door hem gemaakt. En Paulus legt dat zo mooi uit in zijn brieven. Maar vandaag zeggen heel veel mensen die zeggen, ja, maar het begint allemaal bij Israël. Israël is heeft God geweldig gebruikt in zijn heilsplan. Amen, wees er dankbaar voor. Maar het begint bij Christus. En het eindigt bij hem. Ik hield pas een Bijbelstudie. En toen kwam een vrouw die zei van, ja, maar mijn broeder, u begrijpt het helemaal niet. Het koninkrijk van God is alleen bestemd voor Israël, want het begint bij Israël en het eindigt bij Israël. Amen, hij was de koning der Joden. God heeft beloftes gedaan, dat is allemaal waar. Maar ik zei tegen die zuster, mijn lieve zuster, een koninkrijk zonder koning is geen koninkrijk. Een koninkrijk kan nooit beginnen bij een land, bij Israël. Een koninkrijk begint altijd met een koning, toch? Binnenkort wordt prins Willem-Alexander koning gekroond. Maar als wij geen koning meer hebben, is het geen koninkrijk der Nederlanden meer. Maar het heeft allemaal te maken met de aanwezigheid van de koning. En dan hoor je dan zo'n leer, dat mensen dan zeggen, ja, dat is alleen voor Israël dat koninkrijk. Nee, het heeft te maken met zij die hem aanvaarden als koning. Want als hij mijn koning is, ben ik koninkrijk. En daarom is de gemeente ook het koninkrijk van God. En zal wel God is Israël, het handelen met Israël ook een stuk koninkrijk, maar ze moeten eerst hem erkennen als koning. Want alleen in het erkennen van de koning ben je een stukje van het koninkrijk. En die tijden komen, we geloven daarin, maar we moeten de dingen wel duidelijk uitleggen. Een andere gedachte is ook, wat ik meerdere malen heb gehoord. En nogmaals, mijn hart is helemaal niet om afbreuk te doen aan de liefde voor Israël. Want ik ben zo dankbaar, hij is de God van Israël. En we hebben zoveel te danken ook. En ik geloof met heel mijn hart dat God zijn heilsplannen aan het vervullen is. Maar we maken gewoon heel scherp onderscheid tussen de eerste Adam en de laatste Adam. Dat het moet duidelijk zijn. Het is alleen door wedergeboorte dat we deel krijgen aan Christus. En daarvoor heb je ook vandaag in de dag zeggen mensen ook bijvoorbeeld van, jongens, God heeft maar één volk zijn geliefde volk genoemd, dat is alleen Israël. En dat heeft hij gedaan, maar het is een halve waarheid. Want hij noemt zijn volk namelijk in 1 Petrus 2 vers 9 tot 10, zijn gemeente noemt hij een heilige natie, een koninklijk priesterschap. Jezus heeft mij lief gehad, heeft ons lief gehad. Hij heeft ons gewassen. Hij heeft ons gewassen met zijn bloed van onze zonden en ons gemaakt tot een koninkrijk en priesters. Dat staat gewoon in de Bijbel. En dan wordt er ineens gedaan van, hup, de gemeente moet eigenlijk uitgespuwd worden. En het is all about Israël. Maar natuurlijk, dat heeft een plek. Maar God heeft Christus gegeven als hoofd boven al wat is aan de gemeente. Wij zijn koning en priesters. Wij zijn een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Eens niet zijn volk, nu zijn volk. Het staat in de Bijbel. En dan hoor je mensen dat zomaar zeggen en dat lees je in een boek. Het is alleen maar, heeft God maar één volkje. En wij worden eigenlijk alleen maar een beetje bijgeplakt. Maar ik kan niet bijgeplakt worden als een nieuwe schepping tegen de oude schepping aan. Nee, ik ben een nieuwe schepping in Christus. En als Israël behouden wordt doordat ze op Christus zien, worden ze bijgeplakt bij Christus. Het is andersom. En dan zijn we een nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde. En daar gaat het om. En dat is zo belangrijk. En daaruit komt ook bijvoorbeeld die leer van, dan zeggen ze ook, ja, de gemeente is begonnen eigenlijk in de woestijn. De gemeente is niet begonnen op Pinksteren, maar eigenlijk is het gewoon, de gemeente was Israël in de woestijn, daar begon het mee. En later als heidenen worden we daar een beetje bij gefrutseld. Maar het is ook weer te maken met geen inzicht tussen de eerste Adam en de laatste Adam. We worden niet bij gefrutseld bij Israël. Nee, op Pinksteren, hè, wat er gebeurde is dat Jezus stierf voor onze zonden. Op hemelvaart heeft hij zijn bloed gebracht in het heiligdom bij God de Vader. En Gods antwoord op dat bloed wat hij bracht in het heiligdom is dat God de Vader, staat er letterlijk, gaf Jezus de Heilige Geest. En dat heeft hij uitgestort op Pinksterdag, werd de Heilige Geest uitgestort. Gods welgevallen, Gods aanwezigheid weer in het harten van de gelovigen. Dat we de tempel, de woonplaats van de levende God zouden zijn. Op Pinkster is dat uitgestort en toen begon de gemeente. De gemeente is niet begonnen in de woestijn, de gemeente is van een andere materie. He, als het goed is, zijn we wedergeboren door de Heilige Geest. We krijgen deel aan een hemelse roeping, aan een hemelse erfenis. Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. En dus wij zijn van een andere materie. We worden niet daarbij geplakt. Nee, zij moeten uiteindelijk ook komen tot dat besef. Wauw, we hebben de Geest van God nodig. We hebben wedergeboorte nodig. En dan worden ze weer in Christus geplaatst. Zoals wij allemaal in Christus geplaatst worden. He, duidelijk om dat heel helder uit te leggen. He, we krijgen deel aan Christus. Hebreeën 3 vers 14. Een ander voorbeeld is natuurlijk ook Hebreeën 12. Hebreeën 12 vers 18 tot 24. En daar wordt dat onderscheid ook gemaakt. Jullie zijn niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur. Wij zijn niet genaderd tot wat staat voor het eerste verbond. Daar ging het over. Over de Sinaï waar de wet is gegeven. Gods verbond met Israël. De Bijbel zegt, jullie zijn daar niet toe genaderd. Wij zijn genaderd tot de berg Sion. Daar is de plek waar 10.000-tallen van engelen zijn. Daar is de plek waar Jezus de middelaar is van het nieuwe verbond en het bloed der besprenging. En God heeft gezegd in de psalmen, dat is mijn woonplaats die ik begeerd heb. Dat is mijn woonplaats waar ik zal wonen. Want hoe kan een heilig God wonen te midden van zondige mensen? Alleen maar als daar een middelaar is. Alleen maar als daar het bloed van Jezus is. Niet het bloed van bokken en stieren, wat alleen maar zonde kan bedekken. Het bloed van bokken en stieren, wat ons nooit kan reinigen. Maar door het kostbare bloed van Jezus. Daardoor wonen we de woonplaats van God. Daar worden we de woonplaats van God mee. En nogmaals, laat dat duidelijk zijn. En nogmaals, we bedoelen dit niet om tegen anti-Israël. Dat heeft er niets mee te maken. Maar het heeft te maken om duidelijkheid te geven. Het verschil tussen de eerste Adam en de laatste Adam. Paulus is glasduidelijk in de Bijbel. Dat ook juist de wet is gegeven om ook de Jood strafwaardig voor God te stellen. Dat ze een bewustzijn zouden krijgen. Jongens, we hebben hem nodig die onze straf heeft gedragen. Want als we dat niet duidelijk maken. En dan zie je dat vandaag in de dag ook. Dat mensen zeggen, ja, uiteindelijk zal gans Israël behouden worden. En dat Israël automatisch behouden wordt. Dat ook al zijn ze helemaal niet gelovig, uiteindelijk worden ze toch wel behouden. Maar ook daar moeten we oppassen. Nou wil ik niks zeggen over wel of niet behouden, dat is aan God. Niemand weet dat. En niemand weet wat er gebeurt als iemand sterft. Dus ik geloof dat er veel meer mensen in de hemel zijn dan wij ooit denken. Maar wat wij moeten prediken is dat wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God heeft, heeft het leven niet. We hebben maar op één wijze vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, dat is door het bloed van het lam. En dat is niet er is geen tussendoortje voor een Jood omdat er een verbond is of omdat er een wet is gegeven. Paulus is daar duidelijk in. Het is alleen maar door geloof in dat perfecte offer dat we toegang hebben. En daarom is alleen behoudenis mogelijk omdat ze hem zien die ze gestoken hebben. Want wat we goed moeten begrijpen is dat God is een rechtvaardig God. God kan niet zomaar zeggen, jongens, ik vergeet wel even die zonde. Nee, een rechtvaardig God, als hij koning is, dan zal hij moeten oordelen en regeren in recht en gerechtigheid. God heeft een rechtvaardige weg moeten vinden om ons te kunnen vergeven. En dat heeft hij gedaan door onze zonde en onze straf op Jezus te leggen. En dan kan God, door geloof, kan hij een rechtvaardige weg vinden om ons volkomen vergeving te geven, volkomen verlossing van onze zonden, een eeuwig leven aan te bieden. En dat maakt die plek van de Heer Jezus zo absoluut uniek. En dat is ook wat vandaag aan de dag, wat ze vaak noemen, ja, er zijn eigenlijk ook twee evangeliën. één evangelie eigenlijk voor Israël en dit is een andere evangelie van Paulus. Maar ik geloof ook dat we op moeten passen in de Bijbel verschil te maken tussen evangelieën. Paulus zegt, er is maar één evangelie. En dat evangelie is dat Jezus voor onze zonde is gestorven, opgestaan uit de doden. Het zit aan de rechterhand van de Vader, dat we door geloof in hem eeuwig leven hebben. En dat we vergeving van zonden mogen prediken en verzoening. En dat God al verzoend is door het bloed van zijn Zoon. Paulus zegt, als de eerste de beste een andere Jezus predikt, wat we niet hebben gepredikt, of je een andere geest ontvangt die je niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat je niet hebt aangenomen, dan verdraag je dat zeer wel. Petrus zegt in Handelingen 2 vers 36, want zo moet het ganse huis van Israël weten. Wat moeten ze weten? Dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dus wat predikt Petrus? Niet een of ander tussendoortje, maar ze predikte Christus. En dat is wat we altijd moeten blijven prediken. En als dat niet gebeurt, zie je dus ongelooflijk veel verwarring ontstaan, helaas, in de gemeentes. En dat geldt ook voor allerlei soorten spijswetten. Hè. Paulus zegt, ik heb dat ook gelezen, hè, dat juist een dwaling is dat ons wordt verboden genot van spijzen. In Hebreeën 13 vers 9 staat dat ons hart moet vastheid vinden in genade en niet in spijzen. En mag je dat nou wel of niet eten? Nou, te veel biefstuk is nooit goed. Te veel varkensvlees ook niet. Te veel is altijd niet goed. Wees wijs met je lichaam. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Kies goed voedsel uit. Maar we leven niet meer onder die wetten. Raak niet aan, smaak niet, dat mag wel, dat mag niet. Heel erg belangrijk. Maar de alleroverheersende vraag is eigenlijk, wat Paulus stelt in de Galatenbrief, is de genade van God genoeg voor onze vergeving en verlossing om God welgevallig te zijn? Is zijn offer werkelijk voldoende? Nou, dat is de vraag. En ik denk dat we het in ons leven heel simpel moeten houden. Wat Paulus simpel hield, waarvoor hij barensweeën had, dat Christus nog geen gestalte had. Paulus zegt, of je nou Jood bent, of besneden bent, of niet besneden bent, maar waar het om gaat is, ben je een nieuwe schepping in Christus. Ben je een nieuwe schepping in Christus. Zijn jullie er wel zo zeker van, zegt hij tegen de Corinthiërs, dat Jezus Christus in je is? Hij zegt niet allerlei theorieën, hij zegt niet of ze allerlei dingen geloven, maar ben je daarvan overtuigd dat Jezus Christus in je is? Weet je dat je wedergeboren bent? Weet je dat je een nieuwe schepping bent in Christus? Want dat is voor God zijn er in wezen maar twee volkeren. Zij die de eerste Adam zijn en de laatste Adam. En natuurlijk is er een belofte over Israël als de eerste Adam. En zal God trouw zijn en zal God altijd zijn handen uitgestrekt houden naar ongehoorzaam en tegensprekend volk. Maar het is alleen maar door Christus. En daar wou ik eigenlijk ook wij eindigen met dat mooie gedeelte in Markus 9. Over de verheerlijking op de berg. En nogmaals, als andere gemeentes er anders over denken, we mogen elkaar nooit veroordelen. Het kan zijn dat God een bepaalde passie heeft gegeven in andere gemeentes. Zegen elkaar. Maar wij hebben ook verantwoordelijkheid naar God toe. En wij geloven heel erg in wat Paulus deed. In alles Christus naar voren schuiven. Om ieder mens in Christus volmaakt te doen stellen. Hem verkondigen wij. We willen dat mensen meer en meer gaan zien de heerlijkheid van wie hij is. En zijn perfecte volbrachte werken. En zijn goedheid en zijn liefde. En als dat uw hart vervult, dan zult u merken dat je helemaal geen zin hebt om naar schaduwbeelden terug te keren. Als jij opstandingskracht gaat ervaren in jouw leven, dan ga je niet meer discussiëren of Pasen nou op de goede of niet goede dag valt. Of dat we weer Pesach moeten gaan vieren. Nee, maar mijn paaslam is geslacht. De Heilige Geest woont in mij. Wij zijn een woonplaats van God in de Geest. Hij, de volheid van Christus is gegeven aan de gemeente. Je hebt de volheid ontvangen in hem. En alle dingen van het oude verbond vallen allemaal op hun plek. Als wij gaan kijken door het volbrachte werk van Jezus. Dat moet onze focus zijn. Als we gaan kijken door wie hij is. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En alleen in Christus is de volledige godsopenbaring gegeven. De Joden in het oude verbond hadden een gedeeltelijke godsopenbaring. Niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Maar in Jezus Christus woont de volheid, de godheid lichamelijk. De volheid van de godsopenbaring is gegeven in Christus. Niemand komt tot de Vader dan alleen door hem. En wat Jezus had, is het hart van de Vader openbaren, wat verborgen was voor de Joden in het oude verbond. Er wordt maar 2 of 3 keer gesproken over God als Vader. Terwijl Jezus het alleen al in het evangelie, ik geloof 70 keer doet. In het Johannes evangelie. En 100 keer in het nieuwe verbond wordt gesproken over God de Vader. Omdat Jezus pas echt laat zien wie God is. Johannes zegt zo mooi dat hij gekomen is en hij heeft ons de Vader uitgelegd. Hij heeft ons laten zien wie God is. In zijn woorden, in zijn blik, in zijn handelen, in alles wat hij deed. En daarvoor moet onze focus constant op hem zijn. En als dat is, zal de gemeente gezond zijn. En dan kunnen er groepen zijn die bewogen zijn en veel meer voor Israël bidden dan de ander. De ander is daar bewogen mee, de ander is hier bewogen mee. Maar onze focus is op Jezus alleen. En op de volheid die er is in Christus Jezus. En dat is wat God ook duidelijk wilde maken op de verheerlijkingen op de berg. Jezus nam Petrus, Jacobus en Johannes mee en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn klederen werden schitterend helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verschenen Elia en met Mozes. En ze waren in gesprek met Jezus. Een schaduwbeeld of Elia, vertegenwoordiger van de profeten en de wet. De wet en de profeten. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest. Hij had echt geen tentjes bij zich hoor. Maar ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn zoon, de geliefde, hoort naar hem. En opeens rondkijkende zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. God de Vader heeft gesproken. God de Vader heeft daar op die berg ook al gesproken. Het gaat niet meer om de profeten, die zijn vervuld in Christus. Het gaat niet meer om de wet, met al zijn inzettingen. God zegt, kijk naar Jezus. Hoort naar hem alleen. Horen we echt naar hem alleen. En dat zal de gemeente gezond maken. En daar wil ik het vanavond mee afsluiten. Hartelijk dank voor jullie luisterende oor. Ik heb heel veel meer materiaal. Als jullie willen, ik heb een hele uitgebreide studie erover. Die is gewoon nog in de boekwinkel te koop. Zondag ligt die daar. Gewoon een studie met veel teksten waar je gewoon de dingen nog eens na kan lezen. Als je een specifieke vraag hebt, mag je me mailen. Wil ik je graag antwoorden. Nogmaals, ik geloof niet dat we perfect zien. Ik wil alleen 1 ding zeggen, ja, ik ben 40 jaar op de weg. Ik geef elke dag uren les uit de Bijbel. Met heel mijn hart geloof ik daarin. Dat God zegt, hoor naar hem. En dat God Christus in alles naar voren heeft geschoven. En dat wij, hoe meer we dat doen, hoe meer de dingen op hun plek zullen vallen. Zullen we gaan staan en de avond afsluiten? Dank u wel, Vader in de hemel, dat u zelf op dat moment heeft gesproken. Dat u zei, je hoeft niet meer te kijken naar Mozes, naar Elia, maar ze zagen niemand dan Jezus alleen. En dat u zelf van de hemel heeft gesproken, hoort naar hem alleen. Vader, dat is u in uw hart. In uw hart is dat Christus hoofd boven alle zou zijn. Dat hij alle dingen in alle zou vervullen. Want in uw hart gaat het om hem. Heer, van het begin af aan heeft u uw zoon in de wereld willen brengen. Als de verlosser der wereld, als de koning der koningen en de heren der heren. En we zijn u daar zo dankbaar voor. Heer, we willen niet kwaad spreken over de gemeente of over Israël. Wij zien vaak dingen misschien als een slonzige vrouw, maar u ziet haar als de bruid. Heer, u ziet, kijk met heel andere ogen. En ik bid dat we altijd door uw ogen zullen kijken. Ook naar elkaar, naar u toe. Dat we zullen leren kijken door de ogen van een volbracht werk. Door de ogen van degene die onze straf heeft gedragen. En dat we niet zullen kijken naar al de onrechtvaardigheid, maar dat we zullen kijken naar de rechtvaardigheid in Christus. Heer, help ons zo, door uw ogen te kijken. Geef ons die ogen zalf. Geef ons die geopende oren. Ik wil u bidden dat u ons zo vult met uw liefde en met uw genade. Dat we hoe meer en meer zullen ontdekken dat u voldoende bent. Dat u, Heer Jezus, de perfecte theologie van God bent. U heeft ons geen theologie gegeven, u heeft ons een persoon gegeven. En al uw heil ligt in een relatie met een persoon. Uw genezing ligt in een persoon. Uw heil ligt in een persoon. Heer, dat is wat we vast willen houden in ons hart. Dank u wel dat u ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Om heilig en onberispelijk voor uw aangezicht te zijn. Heer, dat we begenadigd zijn in de geliefde. In de geliefde Zoon van de Vader. En dat als u hem aanvaard heeft, dat u ons aanvaardt. En dank u wel dat we met elkaar mogen belijden dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van God de Vader. Dat hij onze koning is. En dat wij daarom deel mogen zijn van uw koninkrijk. U heeft ons koning en priesters gemaakt. En ik bid dat u door uw Heilige Geest als kerk meer en meer zullen beseffen dat wij voor u een heilige natie zijn. Een volk wat Gods eigendom is. Een volk wat hier op aarde is om de goede daden van hem te verkondigen die ons getrokken heeft uit de duisternis in zijn wonderbare licht. Eens waren we niet uw volk, maar we zijn uw volk geworden door uw genade. We willen u daarvoor prijzen en voor danken, Heer Jezus. En u alle eer geven. We willen u verhogen en dat heel veel mensen tot u worden getrokken. Heer, zo wil ik uw gemeente zegenen met de genade van de Heer Jezus Christus, met de liefde van God de Vader, met een diepe gemeenschap met de Heilige Geest, en dat u ook een heerlijke nachtrust geeft in Jezus' naam. Amen. Wel thuis, dank jullie wel voor jullie komst.